Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit de 123ste psalm en daarvan het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Psalm 123, het eerste vers. Wij willen nu lezen uit het woord van de Heere en de schriftlezing is uit twee psalmen, namelijk psalm 121 en psalm 123. Psalm 121 en psalm 123. Een lied Hamaalot. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Ziet, de bewaarder Israëls zal niet sluimeren noch slapen. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, noch de maan des nachts. De Heere zal u bewaren van alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid. En Psalm 123, een lied, Hamma'alot. Ik hef mijn ogen op tot u die in de hemelen zit. Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand van hun heren, gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat hij ons genadig zij. Zijt ons genadig, o Heere, zijt ons genadig, want wij zijn der verachting veel te zat. Onze ziel is veel te zat, des spots der weelderigen, der verachting der hoovaardigen. Tot zover de lezing van het woord van de Heere. Wij willen vanmiddag met de hulp van hem wiens woord we gelezen hebben nadenken over de eerste beide verzen van Psalm 121. En het woord van de Heere, jullie trouwtekst, is de tekst uit Psalm 121 vers 1 en 2. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van den Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Willen we eerst samen Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen over deze dienst en over deze huwelijksbevestiging. Heere, gij zijt de getrouwe, die nooit laat varen de werken van uw handen. En nu we vanmiddag zijn samengekomen in deze bijzondere dienst, op deze door de weekse dag, mogen wij van uw trouw getuigen. Want iedere geboorte, iedere huwelijkssluiting is heel in het bijzonder een teken van uw trouw. Allereerst voor hen beiden die deze dag man en vrouw geworden zijn. Voor Wim en Jolanda. U hebt hen elkaar gegeven. U hebt hen deze dag geschonken. En u geeft dat ze deze dag hun huwelijksleven niet alleen voor de overheid, maar ook voor uw aangezicht mogen beginnen. In het huis van u. Het huis van het woord. Het huis van het gebed. En we bidden u, Heren, voor hen beiden, wil u hen samenbinden meer en meer door de band van de liefde. U bent het toch die als een bloem uit het paradijs het huwelijk en het huwelijksleven aan ons mensenkinderen geeft. En u bent het ook die onder uw zegenende handen mensen binnen het huwelijk meer en meer aan elkaar wilt verbinden. Schenk hen niet alleen dat ze meer aan elkaar verbonden mogen worden, maar willen ook op alle levenswegen die u voor hen hebt uitgestippeld, leiden. En wil u geven dat wat de toekomst ook mogen brengen, zij de leiding en de kracht van u ervaren mogen in alle omstandigheden van het leven. Wil u de woorden die vanmiddag vanuit uw woord hen meegegeven worden, door uw genade ook bevestigen, dat gij hen tot een hulp, tot een helper wilt zijn. Want wie zijn wij mensen zonder u, hulpeloos en machteloos? Maar met u, dan mogen we toch ook ervaren, Heren, dat zalig de mens is die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En wil u dat goddelijk genadewonder aan hen schenken. Maar het is niet alleen zo dat ze u nodig hebben voor dit leven. Wil u heel in het bijzonder ook met uw goddelijke genade, met die bijzondere genade die u aan al degenen die u vrezen schenkt, hen gedenken. En wil u hen hun huwelijksleven ook daarmee vervullen. Voor elk van hen beiden, heel persoonlijk. Heere, wil u zo, met de genade die uit uw eeuwige ontferming voortkomt, hen tot een God en in Christus Jezus tot een zaligmaker zijn. Dat zij juist ook in dat opzicht alle hulp en genade alleen van u mogen verwachten. Want gij zijt het die het alleen schenken kunt en het in Christus uit genade ook doen wilt. Heere, we zeggen uw naam ook dank dat we deze middag mogen beleven met de familie en de vriendenkring. Het is een bijzondere zegen dat de ouders en zelfs nog grootouders, enkele van hen, deze dag mogen meemaken. Heere, wil u ook in de harten van de ouders en de familie de dankbaarheid geven. Wil u geven dat ook zij mogen zien wat een zegen het is als ze met hun kinderen, die u hen gaf, alweer zoveel jaren geleden, nu op deze zo beslissende dag voor hen, in uw huis mogen zijn en uw aangezicht mogen zoeken. Wil u geven dat wij allen het mogen beseffen wat een zegen het is dat we op deze ongewone tijd in uw huis zijn. Dat uw woord er nog zijn mag. En dat het woord van u ook vanmiddag allereerst voor het bruidspaar, maar voor ons allen spreken mag. Heere, geef dat het ook zo mag zijn. Dat het woord met kracht verkondigd mag worden. En dat de boodschap die voor deze gelegenheid meegegeven wordt aan Wim en Jolanda en aan ons allen, van betekenis mag zijn. U hebt het zelf gezegd dat uw woord nooit ledig weder zal keren. En u weet, u Heere, dat zelfs wanneer wij niet luisteren, of zelfs wanneer het woord langs ons heen glijdt, het woord toch doet wat u behaagt. Maar we bidden u, laat het niet zo zijn. Maar laat het woord wel door mogen werken en in mogen dringen. Voor het bruidspaar heel in het bijzonder. Ook al zullen er op dit moment zoveel gedachten en indrukken en gevoelens zijn, laat toch het woord zijn kracht mogen doen. En wil u dat ook geven voor ons allen. Heere, geef dat er iets bij mag zijn onder de verkondiging voor een ieder van ons. En wil u er krachtig en onweerstandelijk in meekomen. Dan zijn onze ogen op u. Want wij kunnen het woord niet verstaan. Wij kunnen het woord ook niet uitdragen zonder de leiding van uw Heilige Geest. Heere, schenk die en in het spreken en in het luisteren. En laat ook daarin onze hulp van u, de Heere, mogen zijn. Wil u ons deze middag gedenken in alles wat te gebeuren staat. Zowel onder de prediking als bij het zingen, als tijdens het lezen en het aanhoren van het formulier, wil u zo deze hele dienst zegenen, dat wij ons verwonderen mogen. Heren, we belijden het voor u, wij hebben dat niet verdiend. We zijn hier vanmiddag samen als familie en vrienden en ook als bruidspaar, die van onszelf moeten zeggen dat wij zondige mensen zijn. En dat de minste zegen van u verzondigd is als we naar binnen kijken en ons leven bezien. Heere, geef daar ook het besef van, opdat wij vernederd mogen worden voor de macht en de majesteit, voor de goedheid en de genade van u die de Heilige zijt. Heere, zie op ons neer. Niet in onszelf, maar in het bloed van Jezus Christus, uw Zoon, in wie ge een welbehagen hebt. We vragen het om zijnentwil. Amen. We willen nu eerst nog zingen, gemeente, uit Psalm 121 en daarvan de versen 1, 2 en 4. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren. Psalm 121 dus, het eerste, het tweede en het vierde vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heere alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Het tweede vers, hij is al treft u het felst verdriet. En het vierde, de Heere zal u steeds gadeslaan. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 84 het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Psalm 84, het derde vers. Wim en Jolanda, familie, vrienden, gemeente. Het is goed om op een dag als deze in de kerk te zijn. Dat is vandaag in de dag geen vanzelfsprekendheid meer. Allereerst omdat de kerk niet vanzelfsprekend meer is, zo ze dat ooit geweest is. Maar vervolgens ook dat een huwelijk zoals jullie huwelijk in de kerk bevestigd mag worden, is vandaag aan de dag geen vanzelfsprekende zaak meer. Tegelijkertijd moeten we er dan bij zeggen, wat is er dringend nodig, juist om aan het begin van je huwelijksleven de kracht en de zegen van de Heere te vragen. Want jullie beiden staan op deze dag voor een toekomst die je niet kunt overzien. Laat staan doorzien. Je familie, vrienden en wij allen wensen je alle goeds. Vele gezonde, gelukkige en vooral gezegende jaren. Maar geven kunnen we je niets. Garanderen ook niet. En daarom is het juist, te midden van alles wat in de toekomst voor jullie verborgen ligt, zo ontzaglijk belangrijk dat we in het huis van de Heere op een dag als deze samen zijn met jullie familie en vrienden. En vooral ook met jullie samen. Om die hulp en die kracht en vooral die genade van de Heere af te smeken die jullie voor de toekomst niet kunnen missen. En zo willen we ook bij jullie trouwtekst stilstaan. De woorden, ik hef mijn ogen op naar de bergen. Vanwaar zal mij hulp komen? Dat is een woord uit een van de zogenaamde liederen Hamaalot. Letterlijk betekent dat liederen van de opgang. Augustinus vertaalde het met liederen van de trappen, trappen die omhoog gaan. En de liederen Hamaalot, dat is eigenlijk een klein psalmboekje in de psalmbundel. Het loopt van psalm 120 aan de ene kant tot psalm 134 aan de andere. En dat zijn de liederen die de pelgrims zongen wanneer ze jaarlijks naar de grote feesten in Jeruzalem gingen. Want zo was het toch in het oude Israël. Het Israël waarover het Oude Testament spreekt. Daar was Jeruzalem de hoofdstad, het centrum ook van de godsdienst, waar de tempel stond. En iedere vrome Israëliet moest toch minstens één keer per jaar op een van de grote feesten naar het heiligdom gaan. En als dan met het paasfeest of met het wekenfeest of met het loofhuttenfeest of op de grote verzoendag de stammen opgingen naar het huis van de Heere in Jeruzalem, dan zongen ze bij voorkeur onderweg en terwijl ze Jeruzalem binnengingen liederen uit dit liedboekje, uit de liederen van de opgang, de pelgrimsliederen zouden wij zeggen, de liederen Hamaalot. En dan is het opmerkelijk dat elk van die psalmen Hamaalot, van die pelgrimsliederen dus, een bepaald aspect van de pelgrimstocht beschrijft. Iedere psalm heeft zijn eigen plaats. Voor ons is het niet meer helemaal duidelijk welk lied nou precies op welk deel van de pelgrimstocht sloeg. En de uitleggers van deze psalm, de 121ste, verschillen wat van mening. De een zegt wel, dit lied werd gezongen als de pelgrims nog buiten Jeruzalem waren en de laatste gedeelten van de tocht naar Jeruzalem begonnen en het berggebied ingingen, dan zongen ze, ik hef mijn ogen op naar de bergen. Anderen zeggen, nee, dit lied werd gezongen als het feest voorbij was en men Jeruzalem verliet en tegen de terugreis opzag. En dan zag men in de poort van de stad, bijvoorbeeld in de schaapspoort, in de verte de bergen van de woestijn van Juda liggen. En dan werd dit lied aangeheven. Het is een lied om te vertrekken, om de thuisreis aan te nemen. Het is allemaal niet zo belangrijk of het nu voor of na het feest gezongen werd. Eén ding is duidelijk. Dat in deze psalm de pelgrim iets laat weten van wat leeft in zijn hart. Hij ziet tegen de reis op. Hij ziet nogal wat bezwaren. En die bezwaren drukt hij uit met die bekende woorden uit het begin van deze psalm. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Die bergen die hij ziet, die hoge toppen, die hebben iets bedreigends. Dat kan zo zijn in bergland, dat de grimmige bergen, vooral wanneer het weer ook donker is, iets bedreigends, iets beklemmends hebben. Maar bovendien was het zo dat de bergen rondom Jeruzalem bekend stonden als onveilige streken. We vinden daarvan nog een echo in het evangelie wanneer de Heere Jezus Christus die bekende gelijkenis van de barmhartige Samaritaan vertelt. Dan leest u dat die man over wie het in die gelijkenis gaat, die straks door die barmhartige Samaritaan geholpen wordt, dat hij in het berggebied tussen Jericho en tussen Jeruzalem door rovers is overvallen. En dat berggebied in die streek tussen Jericho en tussen Jeruzalem stond daarvoor bekend in vele tijden van de geschiedenis. Onveilig gebied. En door dat soort redenen kan de angst zijn gaan klemmen in het hart van deze pelgrim. Ik hef mijn ogen op naar die dreigende, onveilige bergen. En dan zegt hij, van waar zal mij hulp komen? Het is beter om zo de woorden te lezen van dat eerste vers. Niet als een constatering zoals onze Statenbijbel dat doet. Dat kan ook. Maar het is beter, gezien het tekstverband, om het als vraag te lezen. Van waar zal mij hulp komen? En ziet u die pelgrim niet staan in gedachten? Hij staat aan het begin van de weg in de richting van Jeruzalem of in de richting van zijn woonplaats. En hij ziet rondom de dreiging van de bergen en die bergen benauwen. Maar dan heft hij zijn ogen op boven de bergen uit en hij zegt, het ontsnapt zijn hart als het ware als een roep, van waar zal mij hulp komen? En als u zo deze pelgrim, de onbekende dichter van Psalm 121 voor u ziet, dan wordt heel dat woord aan het begin van dit lied van grote betekenis voor ons aller leven. Ja, voor het leven van het bruidspaar heel in het bijzonder. Maar toch ook voor uw leven. U die hier zit als familielid of vriend. Voor u. En voor mij. Want wij zijn allemaal op reis. We zijn allemaal pelgrims. Een bekend boek wat, nou niet direct aan de Bijbel zo sterk zich verwant weet, zegt dat heel de mensheid op pelgrimstocht is. Pelgrimstocht der mensheid. En als we de oude Bijbel opslaan, dan is dat een diepe Bijbelse gedachte. Dat heel ons leven eigenlijk een pelgrimsreis is. Die reis begint bij onze geboorte. En wat ons aardse leven betreft, eindigt hij op het moment dat wij sterven gaan. En daartussen ligt een hele reis waarop wij ontzaggelijk veel kunnen meemaken. Weliswaar de een meer dan de ander. Maar ieder levensboek is iets van een pelgrimsreis. En als u die misschien nog aan het begin van uw pelgrimsreis staat, als u nog jong bent, of ouder en al betrekkelijk aan het einde van de pelgrimsreis. Nu de vraag vanuit de oude psalm van vanmiddag tot u hoort komen. Waar zoekt u bij alle verwarring en onzekerheid, bij alle gevaar en dreiging die ons mensenleven niet voorbij gaan, nu uw hulp? Waar zoekt u nu uw kracht? Waar zoekt u nu de zekerheid in uw leven? Ja, die vraag komt tot ons. Die vraag komt heel in het bijzonder tot jullie beiden, Wim en Jolanda. Op dit heel belangrijke moment in jullie leven, mag ik het zo zeggen, op jullie pelgrimstocht. Waar zoek je je hulp? Waar zoek je je kracht? Want het is zijdelings al aangestipt, wij leven, wij reizen op onze pelgrimstocht. En die pelgrimstocht kent zo zijn gevaren. Dat komt omdat wij op een aarde wonen die door de zonde getekend is. Een gebroken samenleving. Een aarde die onder de vloek ligt, omdat wij mensen gezondigd hebben. En daarom is deze wereld vol onzekerheden, vol gevaren, vol zonde en vol schuld. Daarom staan wij op deze wereld en leven wij op deze wereld als zondige mensen. Iemand vraagt misschien, moet u daar nou op wijzen? Bij een trouwdienst moeten die donkere tonen aangeslagen worden, terwijl het toch een vreugdevol samen zijn is, deze trouwdienst van Wim en Jolanda. Inderdaad, mijn beste vriend, wij mogen vanmiddag met hen beiden blij zijn. Daar is bijbels gezien ook alle reden voor. Maar tegelijkertijd mogen we in deze trouwdienst de werkelijkheid, zoals het woord van de Heere die tekent, niet uit het oog verliezen. Dat doet ons oude huwelijksformulier ook niet. Dat begint straks met die donkere tonen. Dat aan ons mensen, en heel in het bijzonder aan de getrouwden, allerhande ellendigheid vanwege de zonde overkomt. Dit leven kent zijn moeite en zijn verdriet. En dat is vanwege de zonde. Hebben we dat leren verstaan? Doorzien we dat? Het is belangrijk om daar in deze tijd de vinger bij te leggen. Nu zoveel mensen van God niet willen weten. En zo heel velen, al willen ze in naam nog van God weten. Wanneer het gaat over de ellende en de vragen, de Heere daar als het ware buiten willen houden. God heeft niets met de ellende en met de moeite te maken, zo zeggen ze. En zo praten ze wat moderne theologen na. Maar de Bijbel zegt dat de zonde de oorzaak is. En dat dat niet buiten Gods leiding en Gods bestuur omging. En zo wordt het ons getekend in het woord van de Heere en in het oude huwelijksformulier vanwege de zonde. En als dat op je afkomt, dan wordt het woord van deze oude psalmdichter sprekend. Dan gaan we verstaan, meevoelen wat hij werkelijk zeggen wil. Want als je op allerlei momenten in je leven tot jezelf komt en zegt, hoe moet ik nu verder? Van waar zal mijn hulp komen? Ja, dan is dat een hele wezenlijke vraag. Ook een vraag die ons alle vanmiddag bezig mag houden. En in het bijzonder jullie beiden. Waar zoeken we onze hulp? Kijk, en dan mogen we dit er niet bij vergeten, wanneer we deze woorden zo samen heel eenvoudig lezen. dat als deze psalmdichter dit vraagt, dan staat hij, te midden van waarschijnlijk andere pelgrims, aan het begin van een gedeelte van de weg, en dan ziet hij rondom zich naar de bergen. En hij ziet, wanneer hij rondom zich ziet, hij kan nergens hulp krijgen. Eigenlijk zit dat al in zijn vraag opgesloten. Nergens vind ik hulp. Waar moet ik ze vinden? En daar moeten we even een streepje onder zetten. Want er is een tijd geweest in het oude Israël dat men het bij allerlei goden en machten zocht. Afgoden bijvoorbeeld. Afgoden die vaak hun heiligdommen hadden op de hoogte van de bergen. Want zo dachten die heidense mensen en de Israëlieten die die heidense afgodendienaars navolgden. Kijk, de toppen van de bergen, dat is het dichtst bij de hemel. Dus men bouwde bij voorkeur de heiligdommen in een bos, ergens boven op een berg of op een heuvel. Men verwachtte het daarom van de heuvels en van de bergen. En de profeet Jesaja spreekt daarover. En hij bedoelt, wanneer hij zegt, tevergeefs verwacht men het van de bergen en van de heuvels. Dan bedoelt hij eigenlijk, tevergeefs verwacht men het van de afgoden en van allerlei machten. Ja, inderdaad. Dat ligt ook nog achter deze woorden. Als je het bij mensen gaat zoeken. En als je het van jezelf gaat verwachten. En als je je eigen wegen gaat. En het zoekt bij allerlei stemmen die zich in deze tijd doen horen. Allerlei godsdiensten en allerlei onder het mom van christelijkheid geuite vreemdsoortige leerstellingen. Ach, die kunnen je niet helpen. Die bieden geen steun als de moeite en als de zorgen komen. Die kunnen je bovenal niet zalig maken. Want tevergeefs verwacht men het van de heuvels en de bergen, van alle krachten, machten en steunsels buiten de ene ware God. En daarom zit in die vraag al opgesloten dat de dichter van deze psalm, als hij dit oude pelgrimslied aanheft, er iets van geleerd heeft, dat hij nu nergens hulp en heul, nergens heil, nergens kracht kan vinden, dan bij de Heere alleen. En daarom heft hij zijn ogen op en hij ziet over de bergen heen, over de dreiging heen. Hij ziet naar de hemel der hemelen. En dan komt hij tot die diep aangrijpende belijdenis. Mijn hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Te midden van alle onzekerheden, waar hij nergens hulp en kracht kan vinden, leeft het in zijn hart. Mijn hulp is van de Heere. Wat bedoelt hij met die woorden? Laten we daar eerst de vinger bij leggen. Mijn hulp is van de Heere. Kijk, als we die woorden op ons in laten werken, dan betekent dat woord hulp allereerst hulp in allerlei omstandigheden van het leven. Natuurlijk betekent dat woord nog meer, maar laten we daar eerst de vinger bij leggen. Hulp, zoals de dichter daar hierover spreekt, betekent hulp onderweg op de reis. Hulp in moeite, hulp in vragen, hulp in alle omstandigheden van het leven. En dat is het wat wij mensen nodig hebben. Ook al kunnen we soms denken dat we zelf alles wel kunnen en zelf de dingen wel kunnen klaren. Wij mensen zijn mensen die ten diepste hulp van boven, hulp van God nodig hebben in alle omstandigheden. Dat hebben jullie ook heel in het bijzonder nodig, Wim en Jolanda. Je hebt hulp van God nodig wanneer het gaat om kracht, gezondheid, wijsheid. Noem maar op al die gewone dingen van het dagelijkse leven. Je hebt heel in het bijzonder hulp van God nodig wanneer er moeite zouden komen. We hopen vanzelf dat die jullie bespaard mogen blijven. Maar als ze komen en als je tegen elkaar zegt hoe het nu verder moet, dat weten we niet. Hulp van God, dat is het wat je nodig hebt. En hoe geeft God hulp? Mijn hulp is van de Heere. Hoe geeft God die? Nou, als we heel eenvoudig beginnen, dan zeggen we, daar gebruikt God soms mensen voor. Het viel me zo deze week, toen ik over deze woorden nadacht, nog weer eens heel bijzonder op dat, juist met betrekking tot het huwelijk, God mensen aan elkaar geeft, zo lezen we in Genesis 2, opdat zij elkander tot hulp zouden zijn. De vrouw gegeven aan de man tot hulp en de man gegeven aan de vrouw tot hulp. Dat heeft God zo ingezet. En daar mag je ook iets van de goede hand van de Heere in zien. God helpt in degene die hij ons geeft, als man, als vrouw. God helpt soms ook door mensen op onze levensweg te plaatsen die de Heere kennen, die de Heere vrezen en die ons tot een hand en tot een voet mogen zijn. God helpt soms ook door middel van mensen die op een bijzondere wijze hulp mogen verlenen. Zo helpt God in de omstandigheden van het leven. Maar al is het zo dat God soms mensen gebruikt, de hulp die de Heere geeft, wil hij toch in het bijzonder geven door middel van zijn woord. Juist het woord van de Heere, dat woord wat we vanmiddag geopend hebben, dat woord wat jullie straks als huwelijksbijbel namens de kerkenraad wordt gegeven, dat woord is het waarin de Heere ook woorden geeft die voor heel het leven van belang zijn. Waarin hij zegt hoe je als man tegenover je vrouw moet zijn. En hoe je als vrouw tegenover je man moet zijn. Waarin hij zegt wat hij van ons mensen eist. Zijn goddelijke eisen en zijn goddelijke roeping. Het ligt in die oude Bijbel. Alles opgesloten en uitgespeld. Het is door zijn woord dat de Heere ook bijzonder aanwijzingen geeft in moeilijke omstandigheden. En hoeveel mensen zijn er niet? Er zitten er hier, zeker ook in de kerk, denk ik, die vanuit het woord van de Heere, soms in moeilijke momenten of in moeilijke zaken, duidelijk aanwijzingen ontvingen waarin de Heere hen tot hulp was. Door zijn woord. Ja, inderdaad. Dat is een bron van onderwijs en een bron van troost. Dat is een bron van onderwijs waarin wij leren wat de Heere van ons eist, wie de Heere is in zijn goddelijke majesteit, maar ook wie hij zijn wil in zijn neerbuigende liefde. En dan begrijpt u het, dan ben ik eigenlijk al terechtgekomen bij het allerdiepste wat met de woorden van onze tekst bedoeld wordt. De Heere is tot hulp, zegt de psalmdichter. Mijn hulp is van de Heere. Dat betekent niet slechts dat de Heere hulp geeft in allerlei dingen die in het leven van alle dag, ook in het huwelijksleven, van betekenis zijn. Maar het diepste is, en dat zingt en zegt onze psalmdichter uit, dat deze God tot eeuwige, zalige hulp wil zijn voor zondaren, om hen zalig te maken. Want laten we het eerlijk zeggen, hoe belangrijk het ook is, en hoe terecht het ook is, dat het in een dienst als deze gezegd wordt, dat mensen bij God, dat een bruid en een bruidegom bij hem alle hulp kunnen ontvangen. En dat hij in alle omstandigheden van het leven een krachtige hulp wil zijn. Wat zou ons leven arm blijven? Wat blijft ook ons huwelijksleven arm? Als we wel veel zegeningen van God ontvangen in de sfeer van het dagelijkse leven. En we zouden Gods genade voor ons hart missen. Die vernieuwende genade. Die waarachtige bekering. Want dat is het wat iedere bruidegom en bruid. Wat elk familielid. Wat ieder jong of oud hier in de kerk. Wat de ambtsdragers, wat de dominee. Wat ieder nodig heeft. De bijzondere genade van God. Om vernieuwd te worden. Bijbels gezegd. Om wederom geboren te worden. Om van dood levend gemaakt te worden. En als je dat nou ontdekt. Nee, niet als iets wat je wel weet. Omdat je altijd onder de prediking van het woord bent opgevoed. Maar als het op je hart gaat wegen. Dat je zegt, ik ben een pelgrim. Midden op deze wereld, met alles wat op ons afkomt, sta ik en ik ben op reis. En de Bijbel zegt, wij zijn op reis naar een eindbestemming. En die eindbestemming, dat is of het eeuwige leven in de hemel. Of de eeuwige dood in de buitenste duisternis. En ik sta op die weg. En ik vraag mij af, waar is mijn reis heen? Van waar zal mij hulp komen? Om op die smalle weg, de weg des levens, de weg naar de hemel te komen. Hoe worden mijn voeten gericht op dat pad? Kijk, dan krijgt het woord van de psalmdichter ontzaglijk veel diepte. En dan voelt u in deze woorden iets doorklinken van iemand die zijn voeten zelf niet in de rechte weg kan krijgen. Die zijn voeten altijd afdwalen. Maar die nu op God hoopt. En die nu door genade mag zeggen, ook in deze dingen, juist met betrekking tot het geestelijke, hoe word ik een kind des Heren? Hoe word ik behouden? Mijn hulp is van de Heren. En dan zegt hij er wat bij, wat we nog hebben laten liggen. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Daar wordt iets zichtbaar van de grote almacht van God. De God van wie hij zijn hulp verwacht, dat is een God die almachtig is. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En zeg, hoe heeft God de hemel en de aarde gemaakt? Ja, door één woord te spreken. En God zei, er was licht en er was licht. Hij gebiedt en het is er. Die God die zo machtig is, dat hij die ontzaglijke aardbol in één ogenblik uit het niets tevoorschijn bracht. Die God die zo machtig is, dat hij mijn leven uit niet heeft geschapen. Die God die zo machtig is, dat hij heel deze wereld, al deze duizenden en duizenden jaren heeft gedragen en heeft onderhouden. Die God die de grootste wonderen van genade gedaan heeft in Christus Jezus. Die God is machtig om te helpen. En weet u wat er dan zo in die woorden opgesloten ligt? Dat als je nou als een zondig mensenkind met jezelf vastloopt. En je ziet aan alle kanten de onmogelijkheden. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Je ziet je zonde, Heer, ik ben zo schuldig, ik ben zo arm. Ik kan niet bidden zoals het behoort en de hemel is gesloten. En ik heb het verdiend als ik zie naar mezelf. Machteloos gebonden, hulpeloos. Dan zegt het woord van onze tekst. En wat nu voor die hulpeloze mens onmogelijk is. Dat is mogelijk bij God, want hij is de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En dan mag ik het zeggen, omdat God het zegt in zijn woord tot mensen die misschien in deze trouwdienst gekomen zijn. En met zichzelf geestelijk vastlopen. Hoe moet het? Onmogelijk. Onwaardig. Voeten op de verkeerde weg. Een pelgrimstocht vol afdwalen en afzwerven. Hoort u het niet? Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heer. Wat nu bij u onmogelijk is, dat is mogelijk bij deze God die de hemel en die de aarde gemaakt heeft. O, wat worden we juist door deze dichter erop gewezen dat we geen kleine gedachten van God mogen hebben. Wat is het ook zonde, te midden van alle andere zonden, als we klein denken van de schepper van hemel en aarde, die eeuwig leeft en eeuwig blijft, en wiens werken almachtige werken zijn. Denk nooit klein van deze God. U, jullie, want hij is de Almachtige. En die Almachtige is een almachtig God die het hardste hart kan verbreken en die de meeste onmogelijkheden, alle onmogelijkheden van ons kan oplossen door zijn krachtige genade. Ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Ja, daar zit ook dit nog in. En dat is het allervoornaamste, denk ik. Als hier God getekend wordt in zijn almacht, dan wordt hij ook getekend in zijn trouw en in zijn liefde. Want er staat, mijn hulp is van de Heere. 5 hoofdletters. De grote godsnaam. Yahweh. Jehovah. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. En dan ziet u die dichter staan. Laten we nou maar voorstellen dat hij staat dicht bij Jeruzalem. Hij ziet de bergen rondom. Maar in Jeruzalem weet hij, daar is de tempel. En daar in die tempel, daar staat het altaar. En daar op dat altaar, daar worden de offerdieren geslacht. Daar vloeit bloed. En bij dat bloed wat daar geslacht wordt, daar betuigt God het te midden van zijn volk. Iedere dag opnieuw. Ik ben de Heere, uw God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Zo openbaarde God zich in het Oude Testament als de grote Jehovah, als die eeuwige Heere die heilig is en zeer te duchten, maar die tegelijkertijd vanwege het offer op zondige mensen neer wil zien in zijn trouw en in zijn liefde. Jehovah, hij is niet alleen machtig om te verlossen. Hij is ook bereidwillig om te verlossen. Hij is niet alleen machtig om te helpen, maar hij is ook bereidwillig om te helpen. Want in Jezus Christus Zijn eigen zoon heeft hij zichzelf gegeven. En toen Jezus Christus zichzelf gaf tot een offer, daar openbaarde God wie hij is in zijn eeuwige trouw en in zijn eeuwige liefde. Een van de oude kerkvaders, ik meen van Augustinus, heeft gezegd: de naam Jehovah krijgt het meeste waarde waar Jezus Christus, hangende aan het hout, door het oog van het geloof wordt gezien. Deze Jezus, Gods eigen zoon, gestorven als een hulpeloze, openbaart Gods liefde, Gods macht en dat voor zondaren. Ziet u het? Dat deze God het zelf aan deze dichter heeft duidelijk gemaakt en aan zijn hart heeft toegepast. Dat bij hem hulp is. Dat hij bereidwillig is. Dat hij machtig is. Die God heeft hij nodig. U ook. O, laten we het niet zoeken bij onszelf. Daar komt u mee om. Laten we het niet zoeken bij wat goedkope gedachten over de godsdienst. Of dat we zulke brave mensen zijn, want dat zijn we niet. Echt niet. Maar laten we het zoeken bij de Heere. Als een arme zondaar. Ik hef mijn ogen op tot de bergen. Tot deze God. En heel in het bijzonder voor jullie beiden. Wim en Jolanda. In de levensreis die jullie samen begonnen zijn. En die naar we hopen en van harte wensen en bidden. Vele lange gezegende jaren mag duren. In alle omstandigheden van je leven. Vergeet deze woorden nooit. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Dan kun je het soms niet weten. Soms niet meer zien. Maar dat is het ergste niet. Als we met al onze noden en al onze vragen en al onze raadsels en al onze waaroms, maar naast die dichter van Psalm 121 mogen knielen en door genade iets mogen leren. Mijn hulp is van die God. Dan zink je weg. En dan ga je verstaan waarom je nou deze Jehovah, deze Almachtige, nodig hebt om getroost te leven en zalig te sterven. Niemand anders kan je het geven. Niemand is zo machtig. Niemand is zo bereidwillig. Als deze ene. En daarom God geeft het. Uit zijn genade. Dat het de belijdenis van je leven mag zijn. Mijn hulp. Onze hulp. Is van de Heere. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Wij willen nu jullie huwelijk bevestigen en ik lees het huwelijksformulier zoals dat te vinden is achter in ons psalmboek. Overmits aan de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij, Wim Driessen en Jolanda Bosland, die uw echtelijke verbinding in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, in uw harten ook verzekerd mocht zijn van de gewisse hulp van God in uw kruis, zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is en dat die een inzetting van God is die hem behaagt, waarom u ook de getrouwden wil zegenen en hen bijstaan gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij de hemel en de aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep, naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot derzelver plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: dit is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere, overmits zij Adam zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft. Daarmede betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een iegelijk zijn huisvrouw gelijk als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus die zo hoog geëerd, met zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen te Cana in Galilea, om daarmede te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden bij allen, en dat hij de getrouwden zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godzalig leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is opdat de een de ander trouw helpen en bijsta in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere opdat zij de kinderen die zij krijgen zullen in de waarachtige kennis en vreze Gods hem ter eer en tot hun zaligheid opbrengen. De derde opdat een ieder alle onkuisheid en boze lusten vermijdende met een goede en geruste consciëntie mogen leven. Want om hoererij te vermijden zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijke vrouw haar eigen man. Alzo dat allen die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel van God verbonden en schuldig zijn, zich tot de huwelijke staat naar christelijke ordonnantie, met weten en wil hunner ouders of voogden en vrienden te begeven, opdat de tempel van God, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel God schendt, die zal God schenden. Daarna zult gij ten derde ook weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord schuldig is te houden. Eerstelijk zult gij, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat gij haar naar uw vermogen verstandiglijk leidende zou onderwijzen, troosten en beschermen, gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja gelijk Christus het hoofd, de wijsheid, de troost en de bijstand zijner gemeente is. Bovendien zult gij uw huisvrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Gij zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand. En aan het vrouwelijk vat als het zwakste eer geven, als die ook mede erfgenaam der genade des levens met haar zijt. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet zijns aanschijns brood zal eten, zo zult gij ook getrouw en naastiglijk in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat gij uw huisgezin met God en met ere moogt onderhouden en ook daarboven iets hebt om de nooddruftigen mee te delen. Desgelijks zult gij, vrouw, weten hoe gij u naar het woord van God houden zult jegens uw man. Gij zult uw wettige man lief hebben, eren en vrezen. Ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billijk zijn als uw Heer. Gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijke geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie van God zult gij niet tegenstaan, maar veel meer het gebod van God gehoorzaam zijn en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten en haar eigen mannen onderdanig waren. Gelijkerwijs Sarah haar man Abraham gehoorzaam geweest is, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle ingetogenheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat gij anderen goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Daarom, gij Wim Driessen en Jolanda Bosland, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat ingezet heeft en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij des zins en willens in deze heilige staat alzo te leven gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert gij dat deze uw huwelijke staat bevestigd worden, wat is daarop uw beider antwoord? Ik neem u allen die hier nu vergaderd zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk voorgekomen is. En nadien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo willen onze Heere God uw voornemen, het welk hij u gegeven heeft, bevestigen. En uw beginsel zij in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Wij willen nu eerst zingen, gemeente, uit Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, Psalm 17, vers 3. Mag ik jullie beiden nu verzoeken op te staan en elkaar de rechterhand te geven. Wim Driessen, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw Jolanda Bosland hier tegenwoordig. Haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten. Dat gij haar zult liefhebben en trouw onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is. Dat gij ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop uw antwoord? Jolanda Bosland, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man, Wim Driessen, hier tegenwoordig. Belooft gij hem lief te hebben, hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, gelijk een vrome en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is er op uw antwoord? Gemeente, wij willen u zingen de woorden uit Psalm 134, het tweede vers: heft uw handen naar omhoog, slaat naar het heiligdom uw oog en knielt eerbiedig voor hem neer. Tijdens het zingen van de regel die ik het laatst noemde, zal het bruidspaar neerknielen. Na het zingen van deze psalm willen we dan samen de zegen van de Heere vragen en ook de woorden van de zegen uitspreken. En na het amen daarvan zingen we dan staande, terwijl het bruidspaar nog steeds geknield ligt. Psalm 134, vers 3. Dat is Heeren zegen op uw daal. Dus eerst Psalm 134, vers 2. Daarna het gebed en de inzegening. En vervolgens staande Psalm 134, vers 3. Samen bidden. O almachtige God, gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst, en van het begin gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij, en daarom hem een hulp die als tegenover hem zou zijn geschapen hebt, en verordineerd hebt dat die twee waren één zouden zijn en ook alle onreinheid straft, wij bidden u, aangezien gij Wim en Jolanda tot de heilige staat van het huwelijk geroepen en saamverbonden hebt, dat gij hun uw heilige geest wilt geven, opdat ze in een waarachtig en vast geloof heilig leven naar uw goddelijke wil, alle boosheid tegenstaan. Wil ze alsdan ook zegenen, gelijk gij de gelovige vaderen, uw vrienden en trouwe dienaars, Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen van het verbond, het welk gij met die vaderen opgericht hebt, de kinderen die het u belieft hun te geven, godzalig opvoeden mogen, tot eer van uw heilige naam, tot stichting van uw gemeente en tot verbreiding van uw heilige evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden aldus besluiten. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen.
staan.
Hoort nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, zoals dat beschreven wordt in Matteüs 19. En de fariseeën kwamen tot hem, verzoekende hem en zeggende tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordende zeide tot hem: hebt gij niet gelezen, die van den beginne de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw, en gezegd heeft: daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Zij zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten, maar van den beginne is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel, en die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Gelooft deze woorden van den Heere Christus, en zijt daarvan verzekerd, dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult gij ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren. Zo zal hij het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Wim en Jolanda, aan het einde van deze dienst mag ik op een nog wat persoonlijker manier jullie toespreken. En ik wil dat doen door jullie allereerst van harte te feliciteren met deze bijzondere dag in jullie leven, jullie huwelijksdag. Ik betrek daar ook graag de wederzijdse ouders in. En nu is het zo dat een van de vroegere predikanten van deze gemeente vaak zei: in de kerk feliciteer je niet, maar moet je er op zijn minst altijd nog wat bij zeggen. Namelijk dat de Heere jullie mag zegenen. En zo is het ook. Feliciteren mag, maar er hoort binnen de muren van dit Godshuis, bij het geopende woord van de Heere, iets bij. De God van alle genade zegene jullie in alle opzichten. En ik hoop dat het zo mag zijn, wat we samen vanmiddag vanuit het woord heel eenvoudig hebben overdacht. Dat waar jullie levensweg verborgen ligt in de toekomst, net zoals de mijne, dat de God die hemel en aarde gemaakt heeft, die jullie gemaakt heeft, die jullie leven kent, die jullie hart kent, dat hij jullie tot hulp mag zijn en tot sterkte, en bovenal dat zijn genade in rijke mate met jullie mag gaan. Jullie gaan niet alleen de ouderlijke woning verlaten, je gaat ook de plaats waar je gewoond hebt en geboren bent verlaten. Dat geeft nog weer een extra onderstreping aan het feit dat jullie nu toch echt samen door het leven zullen gaan. En dat is goed. Dat is ook een zegen van de Heere. Maar als jullie straks in Terschuur wonen en zeker ook voorlopig daar jullie woon- en werkterrein zullen hebben, dan verwacht ik, ja, dat mag ik toch zo zeggen, dat je alles wat je van huis uit hebt meegekregen vanuit het woord van de Heere niet zult vergeten. En dan gaat het niet om onze ouderlijke woning zonder meer, maar dan gaat het erom wat wij vanuit het woord hebben meegekregen. En dat is ook het woord wat ik jullie mee mag geven. Het is niet een onbekend woord. Van kindsbeen af kan ook van jullie gezegd worden wat van Timotheus gezegd werd. Hebben jullie de schriften geweten? Die kunnen jullie leiden tot de godzaligheid, zo staat het er. Maar nu mogen jullie samen deze Bijbel lezen. En ook als het zo eens uitkomt, hoop ik, ook persoonlijk. Ik hoop dat deze Bijbel, jullie huwelijksbijbel, een Bijbel mag worden die een bijzondere betekenis krijgt in jullie leven. Niet alleen omdat jullie namen daarin staan en er misschien nog namen toegevoegd gaan worden in de toekomst, zo God dat geeft. maar omdat het woord wat in deze Bijbel tot jullie komt, tot jullie mag spreken. Dat deze woorden in deze eenvoudige Bijbel jullie aan mogen spreken, jullie toe mogen spreken. En vergeet het niet, de God wiens naam Jehovah is, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, heeft dit woord als met zijn eigen vinger geschreven. Het woord is betaald met de duurste van alle prijzen, met het eeuwige bloed van Jezus Christus. Dat woord, wat in alles spreekt van hem, zij jullie tot een levensgids op heel jullie levensweg. En dan mag ik het zo afsluiten misschien. De God die hulp is, zij jullie tot een hulp nu en tot in alle eeuwigheid. Dat zij zo. Ik wil graag, zoals ik dat gewoonlijk doe, deze toespraak afsluiten met het lezen van de belofte van de Heere, die ook in het huwelijksformulier staat. Ik lees hem alleen nu vanuit jullie Bijbel. Psalm 128, de huwelijkspsalm zoals zij wel genoemd wordt, die als volgt luidt. Welgelukzalig is een iegelijk die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt, want gij zult eten de arbeid uw handen. Welgelukzalig zult gij zijn en het zal u welgaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijde van uw huis. Uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Ziet al zo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion. En gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uws levens. En gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël. Van harte God zegen. Alsjeblieft. Van harte God zegen. Onze lieve Heere God, vervullen u met zijn genade. En geven u dat gij in alle godzaligheid, liefde en eenigheid, lang en heilig samen leven moogt. Amen. U mag gaan zitten. Dankzegging en gebed. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze dienst om uw naam eerbiedig dank te zeggen dat wij samen mochten zijn, uw woord mochten horen en dat ook uw woord in alle eenvoud vanmiddag mocht klinken voor de bruid en de bruidegom en voor ieder die hier is. Wil u het zegenen, het verkeerde erin wegnemen en wil u geven dat Wim en Jolanda samen deze hulp en deze kracht bij u mogen zoeken. Geef hen verder deze dag uw zegen. Zegen hen ook voor de toekomst. Ga ook met ons allen. We vragen het uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen onze slotzang Psalm 146 vers 3 en 4. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En dat is dat het u verzocht wordt om na de zegen, dus na het amen, even te gaan zitten. Omdat het de bedoeling is dat Wim en Jolanda nog zullen worden toegezongen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.